Naar 1 Timotheus 4 begeven wij ons weer vanmorgen. Na deze serieuze woorden over de afval in de laatste tijden. Waarbij men afvalt van het geloof, zoals het heet. En zich begeeft tot verleidende geesten en leringen der demonen. Die uiteraard ons onder wet willen brengen. Het thema van de eerste vier versen van 1 Timotheus 4 komt dus nogal overeen met de eerste vier versen van deze brief als zodanig. Want daar gaat het eveneens over afval en onderwijs in de wet, dan wel een wet. Er wordt meteen ook sterk gezegd in 1 Timotheus Timotheus 4, vers 4. Alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Het idee is namelijk dat wat naar de wet onrein werd beschouwd, volgens de wet als onrein werd beschouwd, dat is onrein vanwege de symboliek die daarachter steekt. Dat kan niet anders, want er wordt hier gewoon gezegd, er is niets verwerpelijk in zichzelf. En we hebben in dat verband ook gelezen Romein hoofdstuk 14, mag ik aannemen, waar je woorden van gelijke strek in vindt, waar staat dat degene die zwak is in het geloof, die beperkt zich tot van alles, die denkt dat hij van alles niet mag en van alles moet. En, maar die sterk is, heeft dat allemaal niet. Die mag alles, want ja, dingen zijn pas onrein als men ze onrein acht. Dat zit tussen de oren dus. Met een betrekkelijk moderne uitdrukking. Diezelfde gedachtegang vind je trouwens ook in 1 Korinthe 10. Nou ja, 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Waar aan de orde komt of dingen die aan de afgoden geofferd zijn nog wel door ons geaccepteerd kunnen worden, dan wel geconsumeerd. En het antwoord is, nou ja, als je zo denkt, dan, dan zijn er dingen die je beter niet kunt doen. Maar als het goed is, denk je zo niet. En dan maakt het dus helemaal niks uit. Eet alles wat in het vlees uitverkocht wordt, niets ondervragende enzovoorts. Heb je dat? Maar soms moet je rekening houden met je geweten of met dat van een ander, omdat het geweten niet in orde is. Het is een gecompliceerde zaak. Heb je net ook dat boek gelezen van onze broeder over de hormonen enzovoorts? Ik vind het wel grappig. Er blijven een heleboel vragen zitten erachter. Want waar komt dat dan allemaal vandaan dat het allemaal zo werkt? Het is nog steeds niet de oorzaak der dingen. Ik vind het wel grappig. Het leven van de mens, het denken van de mens, zijn wereldbeschouwing, zijn levensbeschouwing zit gecompliceerd in elkaar, staat onder allerlei invloeden. En soms moet je daar rekening mee houden en soms moet je je best doen om daar overheen te komen en vanaf te komen. En hoe dat precies zit, het is mij een te vaag terrein eigenlijk. En wat nu volgt is ook zeker niet mijn geliefdkozen onderwerp, althans om in het publiek te bespreken. En u bent het publiek, dus ja. Maar laten we maar zeggen dat u niet publiek bent, maar dat we toch maar gewoon onder elkaar zijn of zo. Dan gaat het misschien beter. In elk geval is het zo dat wat wij tot ons nemen in onze levens, dat is niet alleen voedsel. Wat wij tot ons nemen, zouden wij tot ons nemen met dankzegging. Dat is nog steeds 1 Timotheus 4, vers 4. Elders staat dan gewoon, dankt God in alles. De reden daarvoor is makkelijk genoeg. Wij worden geacht naar de oude mens gestorven te zijn. En voor zover we dan toch nog wat hebben en tot ons kunnen nemen en consumeren, hebben we daar dus helemaal geen recht op. Wij hebben dus ook lak aan het handvest. Let op het woord handvest. Ik vind het een prachtige hyperbol. Maar goed, het handvest van de rechten van de mens enzovoorts. Ik vind het volstrekt een flauwekul voor de mens in het algemeen, maar voor gelovigen in het bijzonder. Welke rechten? Hoezo rechten? Waar kan je die halen? Nergens, dat heeft iemand bedacht. Dat is gebakken lucht, zoiets. Maar ja, wij zitten ermee. Maar ik schuif het maar weer gewoon aan de kant. Maar dat zei ik, dat hebben we. Wij hebben geen rechten, wij zijn dood. Al was het maar door de kruisiging van de Heer, die de hele mensheid op zijn minst vertegenwoordigde. En één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. Hoezo zou er iemand rechten kunnen laten gelden? Dat is dwaasheid. Modernistische dwaasheid. Die gepaard ging met het afschaffen van God. Ja, dat is zo. Die hele filosofie van dat de mens rechten heeft enzovoort. Dat hangt samen met wat men noemt de verlichting. En die wordt gekenmerkt in de eerste plaats door het afschaffen van God. En de menselijke ratio, het menselijk denken, wordt gezien als de hoogste norm. Je wil niet weten hoe waanzinnig mensen kunnen denken, maar dat is dan de hoogste norm die we hebben. Daar moeten wij het mee doen. Je kan net zo goed zeggen dat we dus helemaal geen norm meer hebben. God is de enige norm die we hebben namelijk. Nee, niet alleen omdat de Bijbel dat op zijn minst suggereert, maar omdat het ook uit de geschiedenis blijkt. Menselijke normen en waarden, die verdwijnen vanzelf. Die worden vanzelf veranderd. En daarna schamen we ons voor de normen en waarden die wij vroeger hadden. En daar gaan we nu voor betalen. Een excuus voor vragen. Bij wie? Bij wie? Doe maar. Kortom, wij hebben nergens recht op. Al wat wij hebben, dat is uit genade Gods. Dat geldt voor de ongelovigen en dat geldt natuurlijk voor de gelovigen. Ongelovigen trekken zich daar niks van aan, dus je mag dat ook weer vergeten eigenlijk. Maar het is wel waar. Maar wij als gelovigen zouden ons dat bewust zijn. Daarom danken wij God in alles. He? U weet, het is een wat vreemd christelijk gebruik om te bidden voor het eten. Het wekt altijd de verkeerde indruk. Toch of niet? Ja. Ik heb het ook zo niet geleerd. Wij hebben geleerd danken voor het eten. Ja. Toen man. Maar dat is redelijk Bijbels, ja. Met dankzegging genomen zijnde, want het wordt daarmee geheiligd. En heiliging betekent altijd hetzelfde. Ik blijf dat herhalen. Heiliging heeft niks van doen met niet zondigen of iets anders of netjes leven. Heiliging wil zeggen wijding aan de dienst van God. En waar wij iets tot ons nemen, dat wil zeggen waar iets aan ons leven wordt toegevoegd. Al of niet aan de dis, bedoel ik, aan de maaltijd, maar al wat in ons leven komt, wordt via ons gewijd aan de dienst van God. Want dat wij leven is omdat wij gewijd zijn aan de dienst van God. Dat is het. Dus wij nemen iets tot ons en het wordt daarmee geheiligd. Omdat wij heilig zijn. Gewijd aan de dienst van God. Als eerstgeborenen van een nieuw verbond en van een nieuwe schepping. Enzovoort. Dat is de geestelijke waarheid. Daarmee een bijbelse waarheid. Het wordt geheiligd door het woord van God. Omdat het woord van God dat zegt nou eenmaal. Maar ook staat erachter en het gebed. En ik geloof dat ik het u al eerder verteld heb. Nee, dat weet ik zeker. Naar aanleiding van 1 Timotheüs 2 vers 8 heb ik u verteld dat dat woord gebed, het zelfstandig naamwoord, maar ook het werkwoord bidden, in hoge mate de aanduiding is van Gods dienst. Ik bedoel niet religie, ik bedoel echt letterlijk dienst aan God. Dat wordt aangeduid met de term gebed. Niet omdat dat meteen de grondbetekenis is van het woord, maar wel omdat het de praktische toepassing daarvan is. Op dezelfde wijze als dat het woord besnijdenis de aanduiding is van het hele Jodendom. Heb je dat nog? Het belangrijkste kenmerk wordt genoemd voor het geheel. Dat zijn stijlfiguren, maar goed. En het wordt dus geheiligd, maar dat had ik al gezegd, doordat wij gewijd zijn aan de dienst van God. Dat is wat het is. En verder zouden we het ons daar niet druk over maken. Dat, maar ik wil er niet op terugkomen nu, maar dat bepaalde zaken voor ons goed zijn of slecht zijn, dat is waar, maar dat heeft niks met geestelijke waarheid te maken. Dat heeft gewoon te maken met onze natuur en misschien wel met onze hormonen, maar dat moet ik onze broeder nog eens navragen. Hebben jullie het boek niet gelezen? Nee? Nee, het onderwerp vind ik niet echt interessant, maar het leest wel. Hij vertelt het mooi. Ik vind het leuk. Het is goed. Boeiend geschreven. Verbaasd. Ik dacht dat die man arts was, maar hij had net zo goed schrijven kunnen worden. Echt. Ik had niet de kans om dat te zeggen gisteren in de gauwigheid, maar goed hoor. Maar goed, dat dan even terzijde. Want nu kom ik dus bij het thema waarvan ik zeg, het is dat ik het bespreken moet, maar ik zou het anders nooit zelf kiezen wat nu verder volgt. Waarschijnlijk ook is dat zo, omdat deze dingen natuurlijk nogal privé zijn, dat gold voor de rest ook. Maar hier specifiek valt dat erg op. Het zijn privé aanbevelingen, om zo te zeggen, van Paulus aan Timotheus. Dus voor mij betekenen ze wel wat, maar wat u ermee te maken hebt, dat weet ik eigenlijk niet. Hoogst waarschijnlijk, heel misschien, hopelijk alles, maar dat kan ik niet beoordelen, want ik bespreek het met u. Daar staat, als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Ja, dat blijft natuurlijk voor ons allen zo. Hetgeen niet een opdracht is, hè? Dat u dus moet doen. Dat u deze dingen de broederen moet voorstellen. Of ik dat moet doen, dat gaat u ook niks aan trouwens. Maar het is nogal privé, denk ik. Ja, dit is ook een persoonlijke brief, hè? Gericht niet aan de gemeente als zodanig, maar aan Timotheus, staande in die bediening. En dus als gij deze dingen niet de wereld voorhoudt of zoiets, maar de broederen. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Ja, dat zijn nogal wat dingen die het praktische leven betreffen en de gang van zaken onder gelovigen onderling. Want het probleem is natuurlijk toch dat zo'n opziener, zal ik dan maar zeggen, met dit soort dingen te maken krijgt. Hè, met gewoon het maatschappelijk leven. De meeste vragen die opkomen betreffen ook niet objectief wat zegt de Bijbel, maar betreffen de kwestie van wat moet ik ermee? Of moet ik er wat mee? Of zelfs, wat moet ik met deze omstandigheden? Ik kan in de Bijbel niks daarover vinden. Ja, dan komt het maatschappelijke werk. Dat is de problematiek die wij kennen uit Handelingen. Maar we hebben het daarover gehad natuurlijk, over Handelingen 6. Naar aanleiding van het begrip diakenen uit 1 Timotheus 3 vers 8... Het aanstellen, noemen wij dat, het aanstellen van de diakenen. Het woord komt er helemaal niet eens voor, maar daar gaat het wel over. Het aanstellen van van diegenen die betrokken zijn bij de wat we noemen de huishoudelijke gang van zaken. Bij het maatschappelijke leven. En het probleem is inderdaad dat degenen die met het woord moeten dienen, daarin betrokken worden en dan vervolgens nergens meer aan toekomen. Dan moet het woord onderlijden. Dat is altijd de vraag die geregeld opkomt. Hoe kan het nou dat maar zo weinig mensen iets van de Bijbel weten, terwijl ze toch kerkelijk actief zijn, zal ik maar zeggen, en evangelisch actief en wat het maar was. Maar van de Bijbel weten ze helemaal niks. En dat wordt er niet beter op, hoor, in onze dagen. Het wordt alleen maar slechter. Dat is omdat mensen überhaupt nergens meer wat van weten, hè. Dat ben ik serieus. Een korte memorie. Kennen de geschiedenis niet. Weten niks over het verleden. En wat er zoal heeft plaatsgevonden in de mensheid en onder de volkeren. En ze denken dat de mensheid pas gisteren is uitgevonden. En dat we nou moeten leren wat we ermee aan moeten. Hoe we het moeten inrichten enzovoorts. Hè? En in ons land, op zondagochtend is het een ramp. Hè? Dan zet ik de radio aan in de auto, anders val ik weer in slaap. En dan, nee, serieus. En dan, erg. Dat is, vroeger heette dat Hilversum 1, toen heette het, hoe heet het nu tegenwoordig? Ik weet het niet, maar het heet 1 in elk geval. En dan, wat je dan krijgt is dat geleuter over de natuur in Nederland. Moet ik u zeggen, wij hebben geen natuur in Nederland. En als je ze hoort praten, zitten ze dat allemaal te bevestigen. Over de biologie en de chemie. En als dit groeit, dan groeit dat niet. En ze ging nou weer over het grondwaterpeil. Hebben ze uitgevonden, een grondwaterpeil. Dat schijnt te variëren. Goed, maar het moet op vaste hoogte. Er moet iets omhoog. Dat is beter voor het milieu en voor het klimaat. En voor wat een dwaasheid allemaal. En over de verschillende soorten vogeltjes in Nederland. En dat soort dingen meer. En dat ze iets moeten doen aan bepaalde planten. En weet ik veel. Want om biotoop te hebben voor de wolf, of wat ik gooi het allemaal door elkaar nu. Maar daarmee zitten ze toch te vertellen dat het hele land gewoon één parkje is, één tuintje. Nee, niet alleen de Hoge Veluwe, heel Nederland. En dat noemen ze natuur. Ja, kom op zeg. Dat is misbruik maken van de term. We hebben geen natuur in Nederland. In Europa trouwens heel weinig. Natuur is het gebied waar een mens zich niet mee bemoeit. Dat is de natuur. Zie? En als de mens het moet regelen, houdt het op natuur te zijn. En dan gaat de mens dus proberen de natuur in stand te houden. Dus, dat kan dus helemaal niet. Dan houdt het op de natuur te zijn. Dan wordt het een park. Begrijp je wel? Ik heb niks tegen parken, maar je moet het niet de natuur noemen. Ik heb nog steeds een tuin achter het huis. Dat zal niet lang meer duren, vrees ik. Maar, want ik doe er niks aan. Ja, sorry. Dat hoort bij dit verhaal wat ik u vertel. Daar heb je dan dagwerk van, namelijk. En dan kom ik nergens meer aan toe. Ik heb een paar andere dingen die ik interessanter vind dan die tuin. Maar je moet dat niet natuur noemen. Natuur noemen wordt het pas als je handen ervan aftrekt. En dan wordt het toch een chaos. Nou, dat is de natuur. Dat er wat mee mis is met de natuur. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Echt. En zelfs, ik heb heel wat natuur gezien, maar het was in het Krugerpark. Meerdere keren lang ook trouwens, ik kreeg een park, maar het heet toch een park. En de Timbavati en hoe het allemaal heette, die tuinen allemaal, die in Kenia zijn trouwens beroemder, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, dat is allemaal, daar houden ze de natuur in stand. Maar het zijn parken, er lopen ook parkwachters, die heten ook zo. Dan zeggen we, hoezo natuur? Dat is de Sahara en de Sahel. Er zal vast nog wel iets anders met Sa beginnen. Dat moet ik nog even uitzoeken. Maar, het heet niet voor niks Sahel, maar toen maar. Ja, en de tundra's en weet ik veel. Daar waren mensen verder niet, maar het is zulke flauwekul allemaal. Maar goed, daar houdt men zich mee bezig. Maar hoeven wij ons niet mee bezig te houden. Wij moeten zorgen dat waar wij wonen, dat het een beetje netjes en op orde is. En daar heb je veel werk aan. Dat is de strijd om het bestaan. En niet alleen wij hebben dat, ook dieren hebben dat en ook planten hebben dat. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij de goed dienaar van Jezus Christus zijn. Maar het probleem is dat ook mensen als Timotheus betrokken worden in maatschappelijke aangelegenheden. En in de Handelingen 6 hebben wij gezien dat daar dus geregeld is dat werk aan anderen wordt overgelaten voor zover noodzakelijk. Opdat de apostelen zelf, want daar ging het specifiek over toen nog in Handelingen 6, zich konden beperken tot de bediening van het woord. En laat anderen dan maar de tafelen bedienen. Niet omdat het niet belangrijk is, maar er zijn dingen die zijn belangrijker. En het probleem is dat ook, nou ja, ook in de christelijke traditie vind je dat degenen die geacht werden bedienaars des heiligen evangeliums te zijn, of bedienaars des woords, dat staat af en toe voor in zijn oud boek, weet u wel, over de schrijver, of bedienaar des heiligen evangeliums. Goeie talen door elkaar kunt gooien, denk ik dan, maar doe maar. Maar dat die betrokken worden in maatschappelijke zorg, en dat noemt men dan ineens een herder. Hebben jullie dat nog? Een pastor. Wat doen die lui? Maatschappelijk werk. Weten die wat van de Bijbel? Nou, heel weinig hoor. Hebben ze dat dan niet nodig? Echt niet. Echt niet. Wetskennis moeten ze hebben in Nederland. Weten welke loketten je moet, bij welke loketten je moet aanbellen. Geen idee, in de rij moet gaan staan tegenwoordig. Want tegenwoordig moet iedereen maatschappelijke hulp hebben, en, toch? Het is een ramp. En als je dan zo gezegd het woord van God, de Bijbel, moet prediken of bekendmaken, daar heeft niemand interesse in. Ja, u. Maar daar heeft niemand interesse in. Echt niet. Nou ja. Maar deze dingen moeten de broederen, niet de wereld, de broederen voorgesteld worden. En zoals hij dat doet, staat er, dan zult gij een goed dienaar. Dienaar staat er. Daar heb ik het niet nagekeken. Maar als de regel geldt, dan staat hier dus diaken. Want ja, dienstknecht, dat is doelloos, dat is een slaaf. En als het dienaar staat, tenzij het een absoluut misvertaling is, is het begrip diaken. Maar dat heb ik u gezegd, hè? Een opziener is wel een diaken, maar een diaken is nog geen opziener. Het is een soort hiërarchie dan toch. Opglimmende reeks. Niettemin, hij wordt genoemd een dienaar, want dienen doen wij allemaal, ondergeschikt aan de Heer uiteraard. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, of geloof namelijk de goede leer, want geloof is namelijk geloof in het woord, per definitie. Dus het ligt voor de hand om die term te gebruiken. Opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, dat zijn de woorden die wij geloven. Dat is het woord van God en dat is de goede leer waarvan er staat welke gij achtervolgd hebt. En zo is het maar net, want dat is de reputatie natuurlijk van Timotheus. Dat hij van huis uit, van jongs af aan, van kinds af aan, is opgevoed bij het woord van God. En dat is ook de achtergrond, om niet te zeggen de reden, dat Paulus in de tijd hem meenam onderweg op zijn zendingsreis, weet u nog? Ja. Dus het was inderdaad van jongs af aan. En vandaar dat ik kan staan welke gij achtervolgd hebt. Dat is gewoon gevolgd hebt, hè? De nagestreefd hebt enzovoorts. Dat wil zeggen, de goede leer, elders heet het de gezonde leer. Dat sluit trouwens goed aan bij het idee dat bepaalde zaken onrein zouden zijn enzovoorts. Nee, we hebben een goede leer die wij achtervolgen. En dan staat er vervolgens, maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Dat is een activiteit. Daar komt het op neer. Een activiteit die Timotheus wordt aanbevolen. Namelijk het verwerpen van de ongoddelijke en oudwijfse fabelen. En zich oefenen. Het schijnt toch een soort training te zijn. Zich oefenen tot godzaligheid. Ik heb nog gekeken of er alternatieven zijn voor het woord godzaligheid. Maar nee. Het zijn altijd woorden die je dan ook moet uitleggen. Vroomheid. Ja, Het is gewoon een christelijk leven, dat is het. En uit de context blijkt dat het natuurlijk is een leven in overeenstemming met die goede leer uit vers 6. En dat dat moeite kost, ja, daar zijn er die er belang bij hebben dat wij dat niet doen, hè. Ja, dat Timotheus dat niet doet. Iedereen die met het woord dient, laat ik dat nou eens zeggen. Iedereen die met het woord dient, heeft min of meer constant te maken met tegenstand. Niet omdat men het met het woord niet eens is, hoewel het die vorm dikwijls aanneemt. De werkelijkheid is dat men dat woord helemaal niet wil horen. Men heeft zelf iets bedacht, men heeft zijn eigen woord, zijn eigen ideeën, zijn eigen weg en wat dan ook. En men wil niet gecorrigeerd worden door het woord van God. Dat is hoe het werkelijk is. Zie? En welke vorm dat aanneemt? Ja, theologische discussie. Soms, meestal niet, want men heeft er toch geen verstand van. Dat ben ik echt. We weten toch niet wat. Dat zie ik altijd op die discussies die ik soms voorbij zie komen op Facebook of zoiets. Men heeft geen idee waar het over gaat. Maar men bestrijdt elkaar. We staan elkaar naar het leven. Nou ja. Maar men heeft geen idee waar het over gaat. Men kent de termen niet eens die men bezigt. Enzovoort. Maar meestal gaat het op een ander niveau. Het gaat om praktische dingen. De manier waarop dingen gebeuren. In mijn geval de manier waarop dingen gezegd worden. Zo van, ja, dat is wel zo, maar dat mag je niet zo zeggen. En niet op die toon. En weet je wel, dat soort dingen. Dat krijg je dan. Maar het gaat nooit over de inhoud, het gaat over de vorm. Waar heb ik dat meer gehoord? Het gaat niet over de waarheid, het gaat over... Hoe de dingen aan de buitenkant eruit zien. Dat is in de politiek ook zo. De hele samenleving is zo. En ja, als je met het woord van God komt, krijg je daar dus mee te maken. En natuurlijk word je aangevallen op je persoon. Op je eigen persoonlijk leven, waar men het niet mee eens is. En dat betekent dat je voortaan je mond moet houden en niks meer mag zeggen. Ook niet een bijbeltekst voorlezen. Laat staan en becommentariëren. Omdat je niet deugt volgens bepaalde normen. Nou ja, dan betekent dat niemand meer dat recht heeft. Toch? Want wij bennen allemaal zondaren, toch? En waar ligt dan de grens? Wat mag dan nog wel? Dan moet ik u zeggen, je mag een volstrekt liederlijk leven erop nahouden... als je maar zorgt dat niemand er wat van merkt. Dan heb je geen probleem. Maar als het uitlekt... In het geval van die mannen moet je dan zeggen... maar zodra een van die vrouwen gaat praten... ja, dan heb je een probleem. Maar, ja. Ik wil er niet meer over zeggen. Dat is niet goed. Hij heeft geen zin. Maar u bent gewaarschuwd. Zo gaat dat. Verwerp de ongoddelijke... daar kun je mee leven, ongoddelijke fabelen. In eerste plaats, het worden fabelen genoemd. Alles wat dus staat tegenover de goede leer uit vers 6... heet dus fabelen, sprookjes. Heb je dat? Zijn maar niet acceptabele alternatieven of zoiets? Zou het zus of zo zijn? Nee, dit is de waarheid en het andere is fabelen. Dat zijn sprookjes. Kijk, je hebt natuurlijk ook gewoon leugens... Maar als leugens nou op literair verantwoorde wijze geformuleerd worden... dan eten het fabelen. Heb je dat? Maar het blijven gewoon leugens natuurlijk. Vandaar dat het bij gelegenheid niet hier, maar elders... heet kunstig verdichte fabelen. Dan wordt het netjes in elkaar gestoken. En dat is ook zo'n merkwaardig verschijnsel... Kijk, een predikant, niet om lelijk te doen, maar gewoon een predikant. Of hij is verantwoordelijk voor de prediking van het woord van God. Er zijn twee mogelijkheden, soms is allebei van toepassing. De ene is dat hij de kant opvalt van maatschappelijk werker en dus aan het woord niet meer toekomt. En dan noemen we het een goede herder, weet u wel. Ja. En de andere kant waar hij opvalt, is dat hij zelf met het woord niet in treinen kan komen. Of het ook niet gelooft of wat dan ook. En dan gaan die lui dichten. dan gaan ze... Nee, niet, dat doet een loodgieter. Nee. Dan gaan ze dichten. Dan gaan ze gedichten schrijven. Zie? En als ze dat niet kunnen, want dat kan ook niet iedereen... Dan gaan ze lesgeven in oude talen of zo. Of worden ze Neerlandicus. Ik heb er trouwens een gekend, jongs ervan. Die dacht ook, nee, dat bijbelstudie, dat moet op serieuzere wijze. Daar moet je eerst flink voor studeren. Dat is hij ook gaan doen. En na één jaar theologie is hij omgeschakeld naar hoe heet dat, Nederlandistiek, weet ik veel. Hij is hij Nederlands gaan studeren enzovoort. Nederlandicus geworden en toen gepromoveerd op een onzinnig stuk over... Een boek over het gebruik van het woord romantisch gedurende de 7e eeuw. Of was het de 17e eeuw, dat wil ik afwezen. Maar zoiets. En dan denk ik, ja, als je daar nou je leven mee moet vullen en daar zo lang voor moet studeren, dan maar niet. Dan ga ik wel naar de ambachtschool. Bij wijze van spreken dan, hè? Want dat heb ik ook niet gedaan natuurlijk. Maar doe maar. Ik vind het tragisch zoiets. Het zit me nu nog dwars. En ik praat over 65 jaar geleden. Ben ik echt heel lang terug. Maar triest. Maar dat gaan ze dan doen. Ze vallen er vanaf. Onder druk. Ze kiezen een andere weg. En ze laten hun core business los. Die term heb ik van Freek de Jonge... die gevraagd werd, wat zou de... Ik weet het nog, of het nou die Knevel was of iemand anders die het hem vroeg... in een privé-interview, terwijl ze in een kerkbankje zaten... en spraken over de ontkerkelijking. En toen werd een Freek de Jonge gevraagd, wat zou... want dat was een domineeszoon, dat weet u, hè. En toen werd hem gevraagd, wat zou de kerk moeten doen om weer... om niet helemaal te verdwijnen, maar om weer mensen te boeien, te trekken. En Freek de Jonge zei, zonder aarzelen, hij zei, die moet zich bezighouden met de core business, dat is met de Bijbel. Ja. Waar hij zelf niet in gelooft. Maar dat is natuurlijk een goede analyse. Waar ontleent de kerk als zodanig, wat het maar wezen mag, haar bestaansrecht aan? Ja, aan de Bijbel. Als ze dat loslaten, was het idee... Ja, dan hebben ze geen bestaansrecht. Wat moeten ze dan? Ja, dan wordt het een sociale instelling. Maar die zijn er genoeg, denk ik. Nou ja. Doe maar. Fabelen. Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen... Ik bedoel, de sprookjes van Grimm en Andersen. Waarom komen die dingen uit Scandinavië eigenlijk? Maar goed, die waren natuurlijk nog niet geschreven. Maar zulke soort zaken, ja, of je die moet verwerpen... dat is niet aan de orde, of je die aanneemt of verwerpt. Als je nou nog over Sinterklaas ging... dan heb je dus of je erin gelooft of niet natuurlijk nog. Zwarte Piet is taboe. Alles wat zwart is, maar... Behalve koffie dan. Maar, toe maar. Maar dat is niet aan de orde. Waar het dus over gaat, is serieus bedoelde filosofie. Maar die wordt hier dan toch aangeduid als fabelen. En wat ik net zei over het handvest van de rechten van... Er zit nog meer dan vast, maar het doet er nou niet. Handvest van de rechten van de mens... Ja, dat zijn fabelen. Mens heeft geen rechten. Wie bedenkt zoiets? Wat moet je daarmee? Een mens moet zien in leven te blijven. Tussen al die andere mensen. En wolven. En wat hadden we nog meer? Sminten en grutto's. Of hadden we die nou juist niet? Ik ben het nou even kwijt. In die chaotische wereld. Maar Zaagbeek, ja. Is ook voorbijgekomen vanmorgen. Ja. Dat is een... laat maar zitten. Een mens moet zien dat hij in leven blijft. En hij heeft uit loyaliteit heeft hij verplichtingen aan de mensen in zijn omgeving. Om die daar eventueel mee te helpen. Het is per slot allemaal familie, nietwaar? En dat is het dan. Maar rechten ten opzichte van wie dan? Waar? Universeel. En dan vinden ze dat uit. En dan vinden ze uit dat ergens in de wereld die rechten niet met voeten getreden worden. Of weet ik veel. Want dat zijn allemaal waan ideeën. Dat is mist. Dat zijn fabelen. Maar er zijn meer dingen fabelen hoor. Die serieus genomen worden. Maar doe maar. Gaan we met de filosofie dan maar niet bezighouden. Dus dan blijf ik hier maar bij. Het zijn fabelen, ze zijn ongoddelijk. Dat is gewoon omdat God er geen rol in speelt. Maar dat zei ik u net ook al. Zie? En dan heet het ook nog oud wijfs. Nou heb ik geen verstand van oude wijven. Laat staan. Nou ja. En ik wil het graag zo laten, moet ik eerlijk zeggen. Dus doe geen moeite. Ik zal u alleen wat technische dingen vertellen. Dat is namelijk... Oudwijfs is gra, oldes, gra, oldes. Dat men vertaalt met gelijkend op een oude vrouw. Dus dan wordt het, als het in één woord moet... een bijvoeglijk naamwoord, oud wijfs. Want oud vrouws, dat is geen woord, dat telt niet. Kan je niet gebruiken bij het scrabbelen. Oud wijfs wel. Ik weet niet waarom, maar dat heeft iets met tongval te maken. Het woord komt verder in de Bijbel ook niet voor. Maar er is wel ooit iemand, ik weet niet meer wie het was, maar heeft bedacht dat graodes ook gelezen wordt als graikos, dan wel dezelfde betekenis heeft als graikos, en dan betekent het gewoon Grieks. Dat wil zeggen, de suggestie is dat het niet moet zijn oud-wijfse fabelen, maar Griekse fabelen. Maar de meerderheid van de commentaren die ik er ooit op nagezocht heb, kent die lezing niet. Dus of het waar is of niet, mij maakt het niks uit, maar ik ben ook geen oud wijf. Dus... tenminste, er wordt nog studie nagedaan tegenwoordig. Maar ook dit weet men niet meer zeker tegenwoordig. Voilà, ik drijf er maar de spot mee, maar wat moet je ermee? Ja. Tegenwoordig zijn mensen allemaal zo gevoelig. Dit zullen ook wel woorden zijn die in nieuwere Bijbelvertaling verdwenen zijn of zo. Of althans, er is vast wel een partij opgericht of een vereniging die zijn best gaat doen, gaat lobbyen om dit woord uit de Bijbel geschrapt te krijgen. Man, man. Wat een zielig gedoe. Maar ja, in ieder geval fabelen. Want daar gaat het om. In de praktijk zijn het uiteraard leugens. En zoals gezegd, elders lezen wij over Joodse fabelen en over kunstig verdichte fabelen. Die is van Petrus, 2 Petrus 1, geloof ik. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd, maar enzovoort. Let op kunstig verdicht. Voor mijn gevoel hoort dat sowieso bij het begrip fabel. Anders noem je het gewoon leugen. Maar inderdaad, kunstig verdicht, dat mag dan knap zijn. Maar literair verantwoord, je kunt er bewondering voor hebben, maar inhoudelijk heb je er niks aan. Trouwens, dat geldt voor heel wat moderne zogenaamde gedichten ook, hoor. Maar toen maar, wat zei je, Joodse fabel? Petrus 1, vers 16. Hartelijk dank. Goed. Verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening, er wordt dus inderdaad op oefening ingegaan, het is training, het kost dus moeite. Oefen u zelf in de godzaligheid. Dat betekent ook dat je je moet oefenen in het verwerpen van de fabelen. Heb je dat? Je moet er bewust afstand van nemen. Dat moeilijk is. Ik zei u dat we worden dagelijks platgegooid met fabelen. Met de waan van de dag. Nou ja, van de dag. Dat wordt soms jarenlang volgehouden en soms eeuwen. Maar het is waan. Het is natuurlijk gewoon waan. Hè? Dat idee van, dat weet u toch, van klimaatverandering is toch gewoon waan? Hoezo? Hoezo zou het niet veranderen dan? Natuurlijk veranderen, dat is altijd zo geweest. Dat zal ook zo blijven voor zover we de tijd krijgen tot aan de jongste dag aan toe, zal ik maar zeggen. Per definitie is het klimaat veranderen. Als het anders was het geen klimaat. Wat is dat voor flauwekul? En het idee dat de mens daar iets aan kan doen, ja, dat heeft de mens de eeuwen door, de millennia door, altijd gehoopt dat de mens iets kon doen aan het weer. Het hoeft niet noodzakelijk per dag, hoewel dat ook handig zou zijn, maar dan maar op lange termijn. Want dat is het klimaat. Maar ik heb daar nog nooit enig zinnig argument voor gevonden. Dat dat zo zou zijn. En dan nog, waar ze het allemaal over hebben, zeg. Over het gevolg van klimaatverandering. Hoeveel dan? 0,0 graden over temperatuurstijging. Nou en? Ja, als dat zo doorgaat, dan of zoveel duizend jaar, of zoveel honderd jaar, zoveel decennia, dan is het al erg veel. Ja, als het zo doorgaat. Als het zo doorgaat met het weer van vandaag, dan staat over een paar weken Nederland onder water. Want het regent. En als het klimaat niet verandert, of is dat nou ineens niet het klimaat? Kom op zeg. Ik geloof er echt helemaal niks van. En iemand zegt maar, de wetenschap bestaat niet. Dat is flauwekul. Dat is ook bestaat alleen maar. Waar dan? Net als de rechten van de mens. Waar dan? Oké, ik heb een mededeling voor de wetenschap. Waar moet ik wezen? Het bestaat niet. Je kunt alleen terecht bij mensen die wat doorgeleerd hebben. Toch of niet? Je hebt wetenschappers, zo vroeger heette dat trouwens geleerden. Dan hadden ze wat geleerd. Tegenwoordig zijn ze abstract geworden. De wetenschap. Maar wie hoort daarbij? Wie zijn die lui? Toch? Nou ja. Bestaat allemaal niet. Goed. Het kost dus moeite. Ik ben moeite aan het doen nu om je dat bij te brengen. Om dat voor te houden. Dat je dat gewoon naast je neer moet leggen. Dat staat er toch. Verwerp. Ik weet niet in welk van de 6 kliko's het moet. Want je moet het natuurlijk wel scheiden, maar ja. Nog een dagelijks probleem. Niet in de supermarkt alleen, dan moet je ook kiezen. Maar als je iets moet weggooien, in welke bak moet dat? Jongen, jongen. Wat een ellende. Maar goed, oefen u zelf, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Wel een beetje. Daar zijn ook weer boeken over geschreven. Die liggen dan ook in de christelijke boekhandel, zal ik maar zeggen. Over hoe je christelijk yoga kunt bedrijven. Ik heb nog een paar, maar die moet ik maar niet vertellen. Daar krijg ik ook weer last mee dan. Maar zo, christelijke gymnastiek, ja. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Wel iets. Dat staat er ook hoor in 1 Korinthe 9 vers 27. Hoef je het niet op te zoeken. 1 Korinthe 9 vers 27. Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins daar ik anderen gepredikt heb zelf verwerpelijk worden. Dus het is toch iets van lichaamsbeheersing, lichamelijke oefening. Trouwens, je moet alle dagen je toon laten spelen, toch? Niet? Ja. Goed. Lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid, pieteit, vroomheid, de godzaligheid is tot alle dingen nut, omdat het in alle dingen uitwerkt, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Dat wil zeggen, uit die oefening der godzaligheid komt voort nut voor het tegenwoordige leven. Daar heb je nu wat aan in dit leven, hier. En ook In het toekomende leven, dan kan dat dus alleen nog maar zijn na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, nadat onze aardse huis, deze tabernakel, verbroken is en wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, met eeuwig in de hemelen. 2 Korinthe 5, eerste verse. Daar werkt het in uit. Dus dat is een nuttige oefening. Maar er wordt dus echt wel gesuggereerd dat dat een moeizame aangelegenheid is. En daar gaat het natuurlijk in hoge mate om, dat het maar niet van een leien dakje gaat. Hè? Dit is een getrouw woord. Dit wil zeggen een woord dat blijft. Een woord dat trouw is. En daarmee alle aanneming waardig en dus geloofwaardig. Want hiertoe arbeiden wij ook. Dat en worden gesmaad schijnt er niet te staan. 100% zeker weet ik dat ook niet. Of het waar is, dat men, ja, dat dan weer wel. Maar dat wil nog niet zeggen dat de uitdrukking er ook daadwerkelijk staat. Maar, want hiertoe arbeiden wij ook omdat wij gehoopt hebben op de levende God. Dat men gesmaad wordt omdat men hoopt op de levende God. Ja, dat is een bekend gegeven. Dat is wat de Heer zijn discipelen in de tijd al voorhield. Dus daar valt niks op aan te merken. Maar wij hopen op, dat wil zeggen wij stellen ons vertrouwen in of op de levende God. En bij het woord levend zeg ik altijd hetzelfde. Namelijk dat het maar niet betekent dat hij niet dood is. Maar het betekent dat hij wat doet. Het gaat om leven in de actieve betekenis van de term. Heb u dat? We hebben een levende God. Omdat hij wat doet. Wij zijn een gemeente des levenden Gods. Zo heet dat, meen ik, in Handelingen 20. Omdat de Heer daar wat aan doet. Hij is bezig met die gemeente te bouwen enzovoorts. En we hebben een levende Heer, precies hetzelfde. Hij is ergens mee bezig en wij zijn daar het voorwerp van op zijn minst. En daar hopen wij op. Wij hopen op, wij vertrouwen op de levende God die immers iets doet. Wat doet hij dan? Nou, daar staat er, hij is een behouder aller mensen en allermeest der gelovigen, staat er. Nou komt dat natuurlijk inhoudelijk overeen met er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Dat was 1 Timotheus 2 vers 5, dat wij reeds besproken hebben. Maar de uitdrukking zelf komen we bijna in dezelfde vorm tegen in 1 Johannes. Dat is dan in 1 Johannes 2... Vers 2, in Johannes 2, vers 2. Hij is, Christus de rechtvaardige, hij is verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Heb je dat? Het is een veel misbruikte term. Ik geef toe dat de woordkeus enige ruimte laat. Maar De betekenis, de toepassing van die uitdrukking wordt beperkt door wat de Bijbel daar nog meer over te zeggen heeft. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Zo werkt taal in het algemeen. Woorden hebben een grote, brede betekenis, maar de betekenis wordt beperkt door de context, door de zin waarin die woorden gebruikt worden. In het algemeen, dat is dit ook. Zo'n vers wordt eruit gehaald en wordt gezegd, kijk, hij is een behouder aller mensen. Dat betekent dat alle mensen ooit wel zalig worden. Het zijn populaire teksten voor de universalisten, voor de alverzonners. Die ruimte geeft het wellicht. Maar ja, binnen Bijbelse context is het niet zo moeilijk. Hij is voor allen gestorven en hij leeft. En sindsdien wordt dus aan alle mensen, alom, aan alle mensen, het is namelijk voor alle mensen, hij wordt aan alle mensen, alom, Handelingen 17, het evangelie gepredikt. Waarom wordt aan alle mensen, alom, het evangelie gepredikt? Omdat de wereld geoordeeld gaat worden door één man die voor het doel uit de dood is opgewekt. Dat is dus voor heel de wereld. Maar de uitdrukking allermeest der gelovigen, of woorden van die strekking, wil zeggen dat die behoudenis inderdaad het deel is van degene die geloven. Die krijgen daar deel aan. En dan nog, we hebben nog een ander niveau in dit verhaal. Wij spreken over de bedeling der genade en wij leren dat God ons begenadigd heeft in Christus en dat we dus hebben ontvangen de vergeving der misdaden en de rijkdom zijn de genade. Efeze 1, weet u wel, begenadigd in de geliefde enzovoorts. En we zijn uit genade zalig geworden en door het geloof zalig geworden en we leven in de bedeling der genade en genade zit op de troon. Jawel, maar dat geldt voor de hele wereld dat genade op de troon zit. En de hele wereld bestaat dankzij de genade Gods. Want als die er niet was, dan had God meteen na de kruisiging een oordeel gebracht over de hele wereld. Hebben we dat nog? En toen zei Petrus, ja, er zijn er in deze laatste dagen, dat is Timotheus, deze laatste dagen, die zeggen, ja, maar zo'n oordeel komt niet hoor. Want dan had het al lang geweest moeten zijn, maar het komt niet. Want alle dingen blijven hetzelfde van het begin der schepping. Zo van, nee, God grijpt niet in. Dat is 2 Petrus 3. En dan zegt Petrus, ja, wis en waarachtig wel, maar God is langmoedig over ons. Maar dat oordeel komt. Niet alleen de dag des Heren, maar zelfs de dag Gods. Dus zo noemt hij het. Zie? Dus het is genade van God dat de mens kan doen wat hij wil en dat God niet ingrijpt. Want het idee van God straft onmiddellijk, dat is volstrekt onzin, hè? Helemaal niet namelijk. Echt niet. Dat komt wel een keer. Er staat in Romeinen 2 staat ook daar iets over. Daar staat, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij jezelf toorn als een schat. Dat wil zeggen, dat stapelt zich op, maar die toorn komt. Heb u dat? En voor zover de wereld nu leeft onder de toorn of bestaat onder de toorn God, is het juist dit, dat God niet ingrijpt. En dat de mens dus aan zichzelf is overgeleverd en toen bedacht heeft dat hij recht heeft. Omdat hij van God niks merkt. Enzovoort. Kortom, hij is inderdaad de verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dat neemt echter niet weg dat er nog steeds één zonde altijd, hoe dan ook, overblijft, waar geen vergeving voor is. En dat is die van ongeloof. Die andere zonden zijn weggedaan. Maar daarmee wordt men nog niet behouden. Het grote misverstand van de alverzoeners is trouwens dat men doet alsof men zalig wordt doordat de Heer gestorven is. Ooit. Maar dat is niet zo. Dat is heel hardnekkig. Het wordt ook opgehangen aan Johannes 3, vers 16... Echt? Nou, vers 14 dan. Of zoiets. Gelijk de slang in de woestijn moest verhoogd worden, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, staat er dan. En dan zegt men, dat is aan het kruis. Opdat een ieder die in hem gelooft en naar hem opziet, vanwege de slang in de woestijn. En we hebben een lied, dat heet, door een blik op het kruis is er leven en heil. Maar dat komt daar vandaan. Maar strikt genomen, is het niet waar. Het is door de opstanding van Christus dat er zaligheid is, maar die is niet voor iedereen. Daar krijgt de aan het leven van Christus en dus zijn actieve leven en zijn werk, daar krijgt alleen de gelovige deel aan. Zie? En dus staat er, heeft ons levend gemaakt, niet allen. Hij is voor allen gestorven, maar heeft ons levend gemaakt met Christus en medegezet in de hemel, enzovoort. Een belangrijk onderscheid. En dan terug naar 1 Timotheus 4. Hij is een behouder aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Dat lijkt me een duidelijke zaak, want hij doet een werk aan die gelovigen. Hij bouwt ze namelijk tot een huis gods, de pilaren, vastigheid, de waarheid van een halve bladzijde eerder. Dat 3 vers 15 dus. En hier heet het behouder. Dat had ook redder of verlosser kunnen zijn. In 1 Johannes 2 vers 2 heet het verzoening voor onze zonden. Dat is de verwijzing naar het hogepriesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek. En dat zit hem in het gebruik van het woord voorspraak in vers 1. Daar ga ik nou niet op in. Maar het zit ook in het begrip verzoening, want het is de verwijzing naar de verzoendag. En dus naar het hogepriesterlijke werk van de priester op grote verzoendag, die met bloed van stieren en bokken eenmaal 's jaars inging in het heiligdom om verzoening te doen voor de zonden zijns volks. Maar dat is wat op Christus wordt toegepast in Hebreeën 9. Nou ja, eerder al natuurlijk, maar specifiek in Hebreeën 9... waarvan gezegd wordt dat hij als de hoge priester van het nieuwe verbond eenmaal, en dat is voor altijd, is ingegaan in het heiligdom met zijn eigen bloed. En dat doet hij om de zonden zijns volks te verzoenen, heet dat al eerder in die Hebreeënbrief. En dat is een werk niet voor de wereld, maar alleen voor zijn volk. Dat wil zeggen voor de gelovigen. Dus hij is Hilasmos enzovoorts. Verzoening, bedekking, zoenmiddel wordt het ook vertaald enzovoorts. Voor onze zonden. En op die God die een behouder is aller mensen en allermeest der gelovigen, op die God hopen wij. Dat wil zeggen, daar hebben wij onze verwachting op gesteld. Voor de toekomst. Want dat associëren wij met het begrip hoop. Maar feitelijk ook voor het heden. Maar ja, hoe lang duurt het heden eigenlijk? Ja, dat is goed geantwoord. Een beetje wiskunde helpt ook. Hoe groot is een punt? Wiskundig gezien. Heeft geen afmeting. Toch kun je een rij punten op een rij hebben. Dan heb je een lijn. Hoe dat kan, weet ik ook niet, maar doe maar. Ik denk dat ik iets niet begrepen heb. Maar hoe lang duurt het heden? Nou, als je het wiskundig benadert, bestaat het niet. Je hebt alleen wat achter je ligt en wat voor je ligt. En men heeft het dan over het tijdsgewricht. Kent u die term nog? Tijdsgewricht. Mooi woord voor het schrebbel, hoor. Tijdsgewricht. Dat is het draaipunt tussen verleden en toekomst. Maar ik bedoel gewoon, wij hopen op hem. Ja, voor dit moment net niet meer. Althans, nu, ik moet sneller spreken, anders lukt het me niet. Net niet meer, maar voor de toekomst. Dat kan ook over 2 seconden zijn. We geven de Heer ruim de tijd. 2 seconden. En toch, wij hopen op hem. Ja, voor heden en toekomst dus. Waarbij ik het woord heden dan maar oprek tot 1 dag. Hè? Onder het... Een levende hoop, ja. Wij, inderdaad, ja. Dat hebben wij, levende hoop. Zicht op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Vers 11. Beveel deze dingen en leer ze. Dat is de opdracht die Timotheus meekrijgt van Paulus. Waarbij het woord bevelen de betekenis heeft van aanbevelen, zoals u weet. Het is niet een militair commando of iets dergelijks. Dat is de zware vorm daarvan. Maar beveel deze dingen En er staat er en lezen, maar die lees ik als namelijk lezen. In de zin van onderwijs die dingen. Dat is trouwens een aardige opbouw die je hier in dit schriftgedeelte vindt. Ik weet niet of ik u daarmee moet lastigvallen. Maar in vers 6 vind je beschreven de aard. Het karakter zegt men, maar dat vind ik niet zo'n prettig woord in dit verband. Maar wel de aard van de dienstknecht, de dienaar. Een goed dienaar van Christus, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer. Dat is wie hij is, of behoort te zijn. In vers 7 tot en met 9, reken ik er maar, gaat het over zijn activiteit, wat hij doet. Ongoddelijk en oudwijfse fabelen verwerpen en zich oefenen in godzaligheid enzovoorts. En dan krijg je in vers 10 de motivering waarom het allemaal zou gebeuren. Dat is omdat wij gehoopt hebben, onze hoop gesteld hebben op, had ik ook wel mooi gevonden. Omdat, wanneer wij lezen, omdat wij gehoopt hebben, dan lijkt het naar het moderne Nederlands of dat in het verleden was en nu niet meer van toepassing is. Maar dat leg ik elke keer uit, dat deze vervoeging, om zo te zeggen, betekent dat het nog steeds actief is. Hè? Dat wij gehoopt hebben, niet hadden, maar hebben, dan is het nog steeds zo. Volgens modern Nederlands niet meer, maar volgens het oude Nederlands uiteraard wel. Voltooid met tegenwoordige tijd. Gehoopt. En dus onze hoop gesteld hebben op de levende God, die een behouder is alle mensen, maar allermeest der gelovigen. Dat is de motivering. En als u wilt, heb je in vers 11 dan de plicht, de verantwoordelijkheid. Beveel deze dingen, namelijk onderwijzen. Dit zou onderwezen moeten worden, de opdracht. En dan in vers 12 en wat er verder volgt, ben ik geneigd te zeggen dat gaat over het beleid. Dat wil zeggen hoe men dat dan zou moeten doen in de praktijk. Hoe dat er dan uitziet voor hem persoonlijk. En dan staat er eerst bij: niemand verachtte uw jonkheid. Hoe oud hij was, weten wij niet. We krijgen die jaartallen niet mee. Maar jong was hij dus blijkbaar. Dat maakt het altijd moeilijk, omdat iemand die jong is, die kan wel van alles geleerd hebben op de HBS. Waar ik altijd mee spot, dat weet u, dat is mijn running gig. Ik vind dat gewoon leuk. De HBS, weet u wel, dat is wel middelbare school, maar heeft heel wat geleerd. Maar als je echt wat wil leren, moet je naar het gymnasium en niet naar de HBS. Zo was het vroeger, hè. HBS was niet echt voorbereiding voor echt wetenschappelijk onderwijs, zal ik maar zeggen. Dan moest je naar het gymnasium. HBS, dat was zo'n beetje middenin. Maar toen maar. Ik zeg altijd, hebben ze van alles geleerd op school en dan denken ze ook dat het zo is. En het gymnasium ligt dan toch, of althans lag dan toch iets anders. Goed nieuws, weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. En ook dit wil ik graag zo houden. Dus, doe maar. Maar iemand die jong is, die kan wel het een en ander aan boekenwijsheid hebben opgedaan. Ik heb altijd meelijden met de jonge lui die naar school moet. Had ik met mezelf ook toen, in die tijd. Nee, dat heb ik nog steeds. En nog meer dan vroeger, want ik kom er wel eens wat van tegen. Twee van onze zonen die zitten in het onderwijs, dus dat komt af en toe voorbij. Wat ze nou weer allemaal moeten doen en welke cursussen ze nou weer moeten volgen. En wat er nu weer veranderd is in de opvatting, de benadering en de aard van het onderwijs. Enzovoort, wat een getop allemaal, jongens. Hoe oud is de mensheid? En weten we nou nog niet hoe onderwijs moet plaatsvinden? En wat wel collectief onderwezen moet worden en wat niet. En wat de verantwoordelijkheid is van de ouders. en wat niet. Het is gedoe. Waarom dat is? Nou ja, omdat er instanties zijn die trekken aan het onderwijs omdat ze macht willen uitoefenen over de kinderen. Die later volwassen worden en die later moeten stemmen. Als tenminste de democratie stand houdt. Wat natuurlijk niet het geval is, want dat gaat ook voorbij, net als het klimaat. Maar, hè? Ja, maar toen wel. Maar goed, maar jongelui die leren van alles en dan denken ze te weten, want dat hebben ze geleerd en dat staat in de boeken en dan weet ik het, allemaal flauwekul. En gebrek aan levenservaring, dat komt later. See? En vandaar, verstand komt met de jaren. Nee, ik ken ook de uitdrukking hoe ouder hoe gekker. Maar die is slechts van toepassing op diegenen die van jongs af aan al een beetje gek zijn. Dat is echt waar. Het is aan beide kanten zo namelijk. Dat groeit uit elkaar en dat wordt steeds extremer. Vandaar dat je op de lagere school, die bestaat ook niet meer, net zo min als de HBS, dus ik kan het rustig zeggen. Op de lagere school zit je nog allemaal bij elkaar in de klas en daarna groeit het helemaal uit elkaar. Want er gaat één hier naartoe en daar naartoe enzovoort. Toen probeerden ze nog heel lang de lui bij elkaar te houden in zogenaamde brugklassen. Zo lang mogelijk, want het ideaal is dat alle mensen gelijk zijn. En dat alle mensen hetzelfde kunnen, dat wordt ze ook tot op heden verteld. Je kunt het, je kunt het. Echt niet, maar... Nee, natuurlijk niet. Je kan niet tegen iedereen zeggen dat ze kampioen kunnen worden. Er kan er maar één kampioen worden. Dat kan helemaal niet. Je kunt het. Echt niet. En daarna komen de grote teleurstellingen. En dan heb je weer een pastoor nodig die heeft het sociaal... En dan hebben we nog geen tijd voor het woord van God. Wat een wereld is het toch. Maar goed, niemand veracht uw jongheid. Want als je, ik weet dat ook. Als je als jongere, dat moest ik ook nou, dan moet je de mensen vertellen iets wat in de Bijbel staat. En dan moet je ze de grootste levenswijsheid meedelen. Ja, waarom? Omdat je het ook ergens gelezen hebt. Al was het maar in de Bijbel. Maar dan moet je ze dat vertellen. Weet je veel? Ja, misschien weet je wel veel, maar dat gezag, dat heb je dan niet. Heb je dat nog? Nou ja, daarom moeten we als kind naar school, zo jong mogelijk. Want iemand die dan een jaar ouder is, heeft dan nog gezag. Ja, 2 jaar ouder dan voor ze. Maar tegenwoordig zie je kinderen die voor de klas staan. Maar ja, toen ik op school was, waren die er ook natuurlijk. Ja, dat was de juffrouw. Ik kijk hier tegenop. Maar goed. Niemand veracht uw jongheid. Maar zijt een voorbeeld. Ik moet u eerlijk zeggen dat het voor mij, nu ik ouder ben, wat makkelijker is bepaalde zaken te bespreken dan toen ik nog jong was. Dus een jaar of wat terug, zeg maar. Nou. Niemand veracht uw jongheid. Zo van trek je er maar niks van aan, Timotheus. Maar zijt een voorbeeld der gelovigen, dat kan altijd, hè. Zijt een voorbeeld der gelovigen, voor de gelovigen dus, in de eerste plaats in woord, in wandel, in liefde, in geloof, want in de geest moet hij doorstrepen weer. Ik zou trouwens ook niet eens weten wat het betekent. Dan moet ik wat verzinnen en dat doe ik liever niet. In woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Ik denk dat dat een aardige samenvatting is van het begrip godzaligheid uit vers 7 en 8 natuurlijk. Zijt een voorbeeld. Dat is ook niet voor niks, want... Wij mensen schijnen dan toch het meest te leren van de voorbeelden die wij hebben. Wij noemen dat rolmodellen. We hebben er een woord voor uitgevonden. Rolmodellen. Ik ben niet blij met zo'n woord. Omdat het woord rol ontleend is aan het toneelspel, aan het theater. Want de rol, dat is het boek, het draaiboek. Het draaiboek rolt, dat begrijp je, daarom heet het het draaiboek. Het is wat voorgeschreven is hoe het moet. En het probleem is, vind ik persoonlijk, dat zoveel mensen in de praktijk een rol spelen. Dat wil zeggen, zij maken zichzelf een eigen identiteit. Een imago. Image in het Engels dan natuurlijk. Maar en daar leven ze daar dus naar. Die spelen altijd een rol. Het is mij trouwens ook wel eens opgevallen dat heel wat zogeheten acteurs, mag je nog actrices zeggen trouwens? Ja, mag dat nog wel in de vrouwelijke vorm? Tegenwoordig zijn ze zijn mevrouw is burgemeester en ze zijn dominee. Ik kwam gisteren een tegen, dominee. Vroeger heette dat een dominaat, toch? Maar, dus, en acteurs, actrices. Nou ja, soms denk ik van die acteurs en actrices, de beste die we hebben, dat ze eigenlijk altijd een rol spelen. Als je Jeroen Krabbé ziet, dan denk ik altijd, ja, is dat Jeroen Krabbé of speelt hij nou een rol? Volgens mij speelt hij altijd een rol. En bij de dames is dat nog erger. Althans, daar zie ik het makkelijker, laat ik het zo zeggen dan. Dat is hormonaal bepaald. Maar toen waren. Ze spelen altijd. Ze doen alsof. Heb je dat nog? En als je die politici ziet. Dat zijn allemaal acteurs. Die spelen een rol. Hoe zou een minister van zo of zo handelen? Nou, dan doen ze dat. En al nagelang. En veel mensen spelen een rol. Hoe moet ik dit, hoe moet ik dat? En dan staat het in het boek en dan doen ze dat. En dan, hoe zet ik anderen na mijn hand? Hoe moet ik mij gedragen? En dat zal een rol spelen. Heb je dat nog? Etiketten is trouwens ook eigenlijk niks anders dan een rol spelen. Gebeurt maar zelden dat het die mens eigen is om zich zo te gedragen. Toch? En als het hun eigen is, dan vinden we ze niet aardig meer. Want we moeten allemaal één rol spelen. Al was het maar om de schijn op te houden dat we allemaal hetzelfde zijn. Wat we niet zijn, godzijdank. Maar het is wel zo. Maar een rolmodel noemen we dat. Ik hou het liever bij voorbeeld. Wij leren meer van voorbeelden. Ach, men noemt het rol. Vroeger noemde men dat ook idolen. Aan een extreme kant wellicht, maar zoiets. Ik heb meer geleerd van mijn ouders door wat ze deden dan wat ze zeiden. En denk erom dat mijn vader veel zei. Niet noodzakelijk in huiselijk verband bedoel ik dan, toch? Maar toch. Je leert er meer van door te zien wat ze doen, hoe ze zich gedragen, hoe ze handelen in bepaalde omstandigheden, enzovoort. Dat is wat mensen nodig hebben. En dat gewauwel, ja jongens, hou op. Dat zou daarnaast eigenlijk nauwelijks nog nodig moeten zijn. Denk ik. Maar ja, wie ben ik? Maar het gaat wel degelijk om voorbeelden. En ik kan ze wel, mijn vader noemde ze ook trouwens, maar ik kan ze ook wel noemen wat mijn voorbeelden zijn. Niet om ze om net te doen als die lui, maar om ervan geleerd te hebben van hoe je onder omstandigheden bepaalde zaken doet. Zo simpel is dat. En dat geldt eigenlijk voor het onderwijs ook. Als onderwijs gereguleerd moet worden via allerlei protocollen van bovenaf en via allerlei lagen toegepast moet worden, heb je dat hele idee van de rolmodellen heb je dan eigenlijk al uitgeschakeld. Je ontkomt er niet aan, want het gebeurt toch. Als je wil dat meisjes goede cijfers halen op school, nou, dan moeten ze een leraar hebben die ze aardig vinden. Bij de jongens weet ik het niet zeker. Maar van de meisjes weet ik het wel zeker. Die hebben het mij zelf verteld in de loop van de tijd. Ze vinden een leraar aardig, dus dan gaan ze voor die man goed hun best doen. Om in beeld te blijven, dan krijgen ze goede cijfers. Zo werken die dingen. Je moet rolmodellen hebben. Maar ik denk bij de jongens ook, als je je kunt identificeren met een docent, dan is er contact en dan is er onverdacht en dat gaat van nature. En als je daar niet mee kunt identificeren, gaat het echt niet wat worden. Zo simpel is dat. En dat daar gradaties in zijn, ja, dat het niet voor iedereen in dezelfde mate geldt. Ja, dat is omdat we allemaal verschillend zijn. Maar voorbeeld zijn, ja. Misschien heb ik het u wel eens verteld, maar ik ben nooit vergeten dat iemand... Ik stond ernaast, als jongen moest ik vaak mee. Waar ik nog dankbaar voor ben trouwens, maar goed. En dan stond ik ernaast en dan vroeg iemand aan mijn vader... Maar ome Jacob, want hij heette altijd ome Jacob. Die is met kinderwerk begonnen en sindsdien heet hij ome Jacob. Dus daar is hij nooit meer vanaf gekomen. Nee, zuster, daarom heb ik nooit kinderwerk gedaan. Maar je komt er nooit meer vanaf. Nee, ik kan het niet. Zo, sorry. Maar ome Jacob, hoe doet u dat nou, dat bijbelstudie? Wat is de manier waarop u dan werkt met bijbelstudie? Hoe moet ik dat, en als ik dat wil, hoe moet ik dat dan doen? En mijn vader hoefde niet eens na te denken en zei, nou weet je wat, doe het maar net als ik. Maar hoe het dan is, dat is ook niet te zeggen. Maar doe het maar net als ik. Ja, neem het maar over. En kijk er maar naar. Dat is rolmodel. En verder, hier valt ook verder niks over te zeggen. Want hoe het moet. Ik kan niet wel vrouwen mijn verhalen vertellen. Maar dat doen anderen. Hè. Die zeggen dan, ja, je moet maar veel bidden. Je moet eerst op je knieën gaan voordat je je Bijbel opdoet. En je moet het biddend lezen. Dat lukt mij nooit. Ik kan wel biddend lezen, maar... Ik heb het wel eens geprobeerd, maar... Maar dan lees je wel, maar daarna weet je niet wat je gelezen hebt. Of je weet wat je gelezen hebt, maar dan weet je niet wat je gebeden hebt. Dus ja, Thomas. Ik heb daar nooit wat mee gekund. Ik vind het leuk gezegd en ik zal het niet ontkennen. Maar je kan daar toch helemaal niks mee. Niemand. Nou ja. Hier staat gewoon, niemand vraagt u jonkheid, maar zijt een voorbeeld... Nou ja, een voorbeeld zou in de eerste plaats gegeven worden door ouderen, logischerwijze. Jongeren nemen nou eenmaal voorbeeld aan ouderen. Dat is wat zij doen van kinds af aan. Zij doen alles na, zij praten alles na. Dat zijn hun voorbeelden en zo leren ze wat. Maar ondanks dat Timotheus nog jong is... Wordt hij toch geacht zich als ouderen te gedragen? Misschien toch maar met kinderwerk beginnen dan. Zijt een voorbeeld der gelovigen. In woord, in spreken, in wandel, in liefde met betrekking tot de gemeenschap. In geloof, dat wil zeggen vertrouwen op de Heer en zijn woord. En in reinheid. Houd aan in het lezen. Wat moet je dan lezen? Nou ja, Jan Wolkers lijkt me niet helemaal geschikt. Dat is nog uit de tijd van de HBS en de lagere school. Verder heb ik het ook niet gebracht. Maar in het lezen... Ja, in het lezen van de Bijbel natuurlijk. Maar dat is een open deur intrappen. Ik denk dat het in het algemeen nuttig is... om te lezen, waarna altijd wel iemand komt vertellen... dat je in die dagen nou eenmaal moeilijke verzameling boeken kon aanleggen... of naar de bibliotheek kon gaan om een boek te huren, zal ik maar zeggen. Dat weet ik wel, maar toch. Dat lezen, of wat in je Bijbel is of wat anders... dat houdt een mens wel scherp... in het nadenken. Dat begrijp je me goed. Ik heb het niet over fictie... of romans of iets dergelijks, want dat zijn allemaal verzonnen dingen. Ik heb zelfs wat tegen historische romans. Ik heb er nog een heleboel, dus als u er belang bij hebt... ik moet ze nog kwijt. Je kunt ze bij mij gratis komen afhalen. Nee, serieus. Eerlijk. Misschien is het waardevol. Ik heb ze ook wel eens gelezen hier en daar, maar... wat ik er tegen heb is dat het een deel is echt geschiedenis voor zover we weten... en de rest is bijverzonnen. En daarmee vertrouw ik het ook niet. Dat wil zeggen of het wel historisch betrouwbaar is. En dan dan lees ik het toch maar liever niet eigenlijk. Althans niet te veel. Maar er zijn dingen die je moet lezen gewoon voor je algemene ontwikkeling enzovoort. Dat lijkt me wel nuttig. Ik persoonlijk heb altijd de voorkeur gehad voor biografieën en zo. Hoewel, er worden natuurlijk ook biografieën geschreven uit vijandigheid, hè? Dat weet je ook, hè? Mensen die een hekel hebben aan de monarchie in het algemeen en ons Nederlands Koningshuis in het bijzonder, die schrijven dan biografieën over Wilhelmina en over koning Willem III. Koning Willem I is ook heel populair altijd, enzovoort, om die lui nog verder de grond in te trappen. Hè? Wat niet mee zal vallen, want ze liggen goed beschermd in Delft. Maar maar goed, dan nog, dan leer je hoe de tegenstander denkt en hoe die werken. Daar kun je wel wat aan hebben. Dus je zou het niet al te zeer beperken wat hier staat. Houd aan in het lezen en in het vermanen. Dat is het gewone woord voor vertroosten. U weet wel, parakaleo. Dat woord dat vertaald is met de trooster en vertroosting en trooster en wat het maar was allemaal. Dat woord. Dus ik zou het ook maar vertalen met vertroosten. Er is een ander woord dat ook vertaald wordt met vermanen. En die kun je dan laten staan, maar deze niet. Houd aan in het lezen, in het vertroosten, in het leren. Dat is weer leren in de zin van onderwijzen. Totdat ik kom. En daar heb je dus de bron eerst, het lezen. Primair natuurlijk het woord van God, dan wel gewoon eerst nog het Oude Testament. Dat is het lezen. En dan het vertroosten, bemoedigen onderling. En dan het leren, het onderwijzen. En doe dat totdat ik kom. Waaruit volgt dat Timotheus dan toch in hoge mate onder het mentorschap, ik had bijna gezegd gezag, maar die vermijd ik dan maar onder het mentorschap stond van Paulus. Want, en dat is van belang, maar ik heb u dat waarschijnlijk al lang eerder verteld, wat we hier vinden is dat Timotheus doorgaat voor een zoon, namelijk een leerling van de apostel Paulus. Maar dat is de normale wijze waarop kennis en maar ook vakmanschap wordt of werd overgedragen. Van persoon op persoon. Wij zitten in onze dagen altijd met instanties, hoe moet je dat zeggen? Met een overheid, wat het maar is, die zich overal mee bezighoudt. Maar ik moet u zeggen dat in hoge mate de ontwikkeling van de mensheid, om zo te zeggen, het kan niet schelen op welk terrein, bewerkstelligd is geworden door individuen en niet door instanties. Nou ja, zoals ik het dan geleerd heb, en het was niet eens op de HBS, dan leer je over de grote ontdekkingsreizigers. Dat waren eigenzinnige types die gewoon, die gingen uitvaren. Zoals Berend Botje, ja. Die gingen uitvaren en dan reisden ze de wereld rond of zo. Magellaan of hoe ze maar heten, die ontdekkingsreizigers. En later had je mensen als Livingstone, I presume, die dan in Afrika rondreisden op zoek naar de bronnen van de Nijl. Wie niet? Naar de bronnen van de Nijl enzovoorts. Hè. De eigenzinnige types, de ontdekkingsreizigers, mensen als Schliemann, die eerst zorgden dat ze rijk werden en daarna hun geld gebruikten om te doen wat ze leuk vonden, namelijk in de grond graven met een tandenborstel. Met een scheerkwast. Dus hij deed het wat lomper. En dat wordt hem tot vandaag verweten door de vaklui. Maar ja, wij moeten het hebben niet van de vaklui. Wij moeten het hebben van de amateurs. Dat weet u toch? Dat is al zo sinds Noach. Ja, dat is waar, ja. Dus scheepsbouwer, toch? De amateur. Die van de Titanic, ik weet niet wie het waren, maar die hebben het niet zo goed gedaan als Noach. Maar dat even terzijde. Maar we moesten het hebben van de individu. Dat is altijd zo geweest. En de grote uitvindingen in de loop van de menselijke geschiedenis worden toegeschreven aan iemand. Niet aan een inrichting, een universiteit, een stichting, een bedrijf of wat dan ook maar. Heb u dat nog? Ja. Nou goed. En de idee is dat van oudsher onderwijs gegeven door iemand. Men ging niet naar een bepaalde school, hoewel het zo soms wel genoemd wordt, maar bij iemand in de muziek is dat nog zo. Althans in de klassieke muziek. Nee, je hebt conservatoria, maar dan nog. Daar komt iemand met een reputatie lesgeven. Je wil bij iemand je lessen halen en die iemand geeft lessen aan dat of dat conservatorium. Daar moet je dan naartoe. Of je moet bij iemand privélessen gaan halen. Dat is niet van overheid, in handen van de overheid, zal ik maar zeggen. En vroeger was het ambacht, was net zo goed een kwestie. Dat ging via de gilden, maar je ging in de leer bij een of andere vakman en daar leerde je het vak, was het idee. Dat er meerdere op toekeken, dat mogen dan zo geweest zijn, maar het gaat van de een op de ander. Dat is het idee en het is hier ook zo. Wij zijn gewend aan instanties en dan maakt een instantie uit, een organisatie, een bestuur maakt uit wat er gaat gebeuren. U weet wel, als je predikant wil worden, dan moet je eerst een opleiding volgen bij het een of andere instituut en daarna kun je gaan solliciteren en dan word je door een verzameling amateurs, dat is de kerkeraad. Ja, dat is toch zo? Je mag te hopen tenminste dat het liefhebbers zijn. Stel je voor dat ze dat niet zijn, dan is het helemaal verkeerd. Dus dan word je door een stel amateurs beoordeeld en becommentarieerd en terecht gewezen met betrekking tot de inhoud van je prediking. In de eerste plaats of je wel aangenomen wordt en dat soort dingen meer. Dus ik moet er niet aan denken. Dat is toch niet werkbaar? Dat kan toch helemaal niet? Nou ja. Timotheus stond dus niet in dienst van, was niet in dienst getreden van een gemeente. Hij diende de gemeente. Maar hij stond in de eerste plaats in dienst van de Heer zelf, het hoofd van de gemeente. En in de praktijk stond hij onder toezicht, als dat het goede woord is, wij noemen dat de mentor. Onder het mentorschap van de apostel Paulus. En elders heet dat dan dat hem de handen waren opgelegd enzovoorts. Door Paulus zelf en door een paar anderen ook nog, wordt bij gelegenheid verteld. Maar goed, daar ga ik nou even niet op in. Komen wij vanzelf tegen. Maar het gaat mij er maar om. Dat is volgende, vers 14 is dat. Hè? Het gaat mij er maar om dat hij inderdaad opdrachten meekrijgt van Paulus. Titus kreeg dat ook. Men lezen de brief aan Titus. Om deze oorzaak heb ik u te Kreta achtergelaten. Opdat gij hetgeen nog ontbrak voorts zou het terechtbrengen en dat gij van stad tot stad zou het ouderlingen stellen gelijk ik u bevolen heb. Dat was Titus 1 vers 5. Zie? Zo gaan die dingen. Met andere woorden, laat ik maar even anders zeggen, de gemeenteleden staan daar buiten. Dat gaat buiten en om. Die hebben daar geen inspraak in of iets dergelijks. Zo werkt de dingen niet. En anders zou ik u mee moeten nemen naar Efeze hoofdstuk 4, waar dan staat. En dezelfde heeft sommigen gegeven aan de gemeente, want hij geeft aan de gemeente gaven. En dezelfde heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot het werk der bediening, tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. En de opbouw van het lichaam van Christus. Ja, dat doet de Heer zelf. Die immers gezegd dat hij zijn gemeente zou bouwen. Enzovoorts. Dat legt dus verantwoordelijkheid bij het individu. Dat wil zeggen bij de enkeling. En daarmee, ja dan... Och, het is het eind van de ochtend, dus laat ik het maar gewoon zeggen. Daarmee kom je terecht op het basisterrein eigenlijk van de filosofie in het algemeen. Want er worden wel ingewikkelde vragen en discussies gehouden vervolgens binnen het kader van wat men dan filosofie noemt, wijsbegeerten. Maar fundamenteel is het probleem altijd, is de vraag in hoeverre is de mens een kuddedier en in hoeverre is de mens solitair. Dat wil zeggen, is het individu ondergeschikt aan het collectief? Is het individu, de individuele mens, dienstbaar aan de samenleving? Of is de samenleving dienstbaar aan het individu? Dus toen die president dat zei, toen zei hij niks bijzonders. Hij heeft wel naam gemaakt, alleen ben ik vergeten wie het was. Die president van Amerika, die zei, vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u kunt doen voor uw land.
Kennedy.
Hè? Was Kennedy, hè? Ja, dat is wat langer geleden, dus ik ben hem kwijt. Maar het is leuk gevonden. Hij heeft dus inderdaad indruk gemaakt, zodanig dat na 60 jaar of zo, ja, minstens, dat nog herhaald wordt hier ter plekke in, hoe heet deze stad ook alweer, in Meteren of all places enzovoort. Maar ja, het is het bekende verhaal. Dat is waar de menselijke samenleving altijd tussen varieert. Dat is de kwestie ook van links en rechts, weet u wel. Links van oudsher is de kant van de sterke overheid die het allemaal moet regelen. En aan de rechterkant vind je dan degene die zeggen, nee, niet de overheid, het individu moet het doen. En daar gaat het altijd tussen heen en weer. Maar wat is hoger? Wat is ondergeschikt? En dat hebben we allemaal plat neergelegd, dus die discussie is helemaal moeilijk geworden. Maar in hoeverre zijn wij verantwoordelijk voor de samenleving? Of andersom, hoeverre is de samenleving verantwoordelijk voor ons? Het antwoord is, dat hangt er vanaf hoe we onszelf zien en beleven. Want als we denken dat we sterk genoeg zijn, zeggen we, nee, wij ontwikkelen zelf en wij regelen wat in de samenleving. Maar dan krijg je de complotdekkers tegen je. Want als je iets doet voor de samenleving, dan word je geacht er belang bij te hebben. En dus een geheime agenda te hebben, toch of niet? En als je zelf van jezelf zwak bent en tekort komt en niet weet hoe je moet redden, dan hoop je dat de samenleving voor jou verantwoordelijk is. En dan moet je dus de loketten af om daar je hulp te halen. Heb je dat nog? Nee, als dat ook niet lukt, dan kom je weer bij de complotten terecht, maar toe maar. Maar het gaat om die verhouding. En wat wij in de Bijbel vinden, is in de eerste plaats de individuele verantwoordelijkheid. Sorry. Dat is rechts, zeggen ze dan, hè? Tenminste, wij weten dat dat rechts is. De eerste is de individuele verantwoordelijkheid. Men is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En van daaruit zouden wij ook onze naasten liefhebben, gelijk onszelf of wat het maar was. En de leden van uw volk, want zo staat het in het Oude Testament. En ik hoef ook niet zo ver te zoeken, want het is weer het volgende vers. Want daar staat in vers 16, twee versen verder dus, heb acht op uzelf. En daarmee op de leer, maar uzelf en de leer, die twee bij elkaar, volhard daarin, want dat doen dus zult gij en uzelf behouden en die u horen. En dat is de volgorde dus. Eerst voor jezelf. In bepaalde kringen leert men dat ook. Bijvoorbeeld, je gaat met een vliegtuig mee, dat mag niet, want dan krijg je slecht weer van. Want dan wordt het warmer. Of was dat maar waar, dan hoef je ook niet meer te vliegen namelijk. Maar, Dus we moeten maar veel vliegen, dan wordt het warmer en dan hoef je niet meer te vliegen. Dan hebben we hier ook een... Nee, laat maar zitten. Maar dan zit je in een vliegtuig en dan zeggen ze als het wat fout gaat... of als er wat gebeurt, dan moet je eerst zelf dat zuurstofmasker of wat er maar is opzetten. Eerst voor jezelf zorgen en dan eventueel anderen helpen. Hebben u dat nog? Dat geldt altijd. Je moet eerst voor jezelf zorgen, eerst jezelf redden. Ja, en dan daarna, en als je het dan overleeft, krijg je alle verwijten naar je kop. Want je had eerst voor de vrouwen en kinderen moeten zorgen, of vooral die van een ander. En dan had je eerst moeten doen, maar je hebt alleen maar aan jezelf gedacht. Maar het is heus de regel, want als je eerst niet voor jezelf zorgt, dan kun je voor anderen niet zorgen. Hebben jullie dat nog? En als je straks voor de Heer staat, dan kun je niet mij de schuld geven of de broeders en zusters. Dan sta je er echt voor jezelf en ben je zelf verantwoordelijk. Echt wel. Dus het klopt heus hoor. En in de maatschappij zou het ook zo moeten zijn. Eerst voor jezelf zorgen enzovoort. Wat staat er? Die gestolen heeft, schiet me spontaan te binnen. Wie gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeiden liever, opdat hij heeft om mede te delen aan anderen. Zie? Dat is de volgorde. Nou ja, u mag er een poosje over nadenken. En wij zullen nu de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat u langmoedig bent over ons en feitelijk over de hele wereld. Maar u hebt ons getrokken uit de duisternis van die wereld, uit de macht der duisternis, en ons gezet in uw licht, opdat we daarin zouden wandelen. We danken u voor dat woord dat u ons hebt nagelaten, dat ons onderwijst, opdat wij matig, maar niettemin godzaliglijk zouden leven, in deze tegenwoordige eeuw en onze hoop en verwachting zouden stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u dat we hier mochten zijn om ons te voeden met uw woord, om ons te oriënteren op u die de weg, de waarheid en het leven bent, opdat we niet zouden verzinken in de zorgvuldigheden van deze wereld, de duisternis van deze wereld, maar in tegendeel zouden leven en ons leven zouden bouwen op die rots die niet wankelt. Wij danken u dat uw beloften in Christus ja en amen zijn en dat uw woord zegt dat wij niet beschaamd zullen worden. Daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.